onze enige verwachting staan, de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze bidstonde voortzetten met het zingen van Psalm 99 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 99, de eerste vier versen.
Yeah.
schriftlezing voor deze bidstond kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord. En wel in het eerste boek van Samuel en daarvan het eerste hoofdstuk en het tweede hoofdstuk tot en met vers 11. Doch vooraf doen we met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemden u het schriftgedeelte uit het eerste boek van Samuel, hoofdstuk 1. Er was een man van Ramathaim, een Zofim van het gebergte van Efraim, wiens naam was Elkana, de zoon van Jeroham, de zoon van Eliu, de zoon van Tochu, de zoon van Suf, een Efratiet. En hij had twee vrouwen en de naam van de ene was Hanna en de naam van de andere was Peninna. En Peninna nu had kinderen, maar Hanna had geen kinderen. En deze man nu ging opwaarts uit de stad, uit zijn stad van jaar tot jaar om aan te bidden en om te offeren de Heere der Ischare te Silo. En al daar waren priesters des Heere Hofni en Pinaas, de twee zonen van Eli. En het geschiedde op die dag, als Elkana offerde, zo gaf hij aan Peninna zijn huisvrouw en al haar zonen en haar dochters delen. Maar Hanna gaf hij een aanzienlijk deel, want hij had Hanna lief. Doch de Heere had haar baarmoeder toegesloten en haar tegenpartijdige stergde haar ook met een terging om haar te vergrimmen, omdat de Heere haar baarmoeder toegesloten had. En alzo deed hij jaar op jaar, van dat zij opging tot het huis des Heere, zo tergde zij haar alzo en daarom weende zij en at niet. En toen zeide Elkana haar man Hanna, waarom weent gij en waarom eet gij niet? En waarom is uw hart kwalijk gesteld? Ben ik u niet beter dan 10 zonen? En toen stond Hanna op nadat hij gegeten had en nadat hij gedronken had. Silo en Eli de priester zat op een stoel bij de post van de tempel des Heren. En zij dan van ziel bitterlijk bedroefd zijnde, zo bad zij tot de Heren en zij weende zeer. En zij beloofde een gelofte en zei de Heere der Ischare, zo gij eenmaal de ellende uw dienstmaagd aanziet en mijner gedenk en uw dienstmaagd niet vergeet, maar geeft aan uw dienstmaagd een mannelijk zaad, en zo zal ik dat den Heere geven al de dagen zijns levens en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. En het geschiedde nu als zij evenzeer bleef biddende voor het aangezicht des Heere, zo gaf Eli acht op haar mond. Want Hanna sprak in haar hart, alleenlijk roerde zij haar lippen, maar haar stem werd niet gehoord. En daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zeide tot haar, hoe lang zult gij u dronken aanstellen, doe de wijn van u. Doch Hanna antwoordde en zeide, nee, mijn heer, ik ben een vrouw bezwaard van geest. En ik heb nog wijn, nog sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgegoten voor het aangezicht des Heren. Acht toch uw dienstmaagd niet voor een dochter Belials, want ik heb tot nu toe gesproken uit de veelheid van mijn gedachten en van mijn verdriet. En toen antwoordde Eli en zeide, ga heen in vrede, en de God Israël zal u beden geven die gij van hem gebeden hebt. En zij zeide, laat uw dienstmaagd genade vinden in uw ogen. Alzo ging die vrouw haars weegs en zij at, en haar aangezicht was haar zodanig niet meer. En zij stonden des morgens vroeg op en zij baden aan voor het aangezicht des Heren. En zij keerden weder en kwamen tot hun huis, te Rama. En Elkana bekende zijn huisvrouw Hanna en de Heren gedacht aan haar. En het geschiedde na verloop van dagen dat Hanna bevrucht werd en baarde een zoon en zij noemde zijn naam Samuel. Want zeide zij, ik heb hem van de Heere gebeden. En die man Elkane toog op met zijn ganse huis om de Heere te offeren, het jaarlijkse offer en zijn gelofte. Doch Hanna toog niet op, maar zij zeide tot haar man, als de jongen gespeend is, dan zal ik hem brengen dat hij voor het aangezicht des Heeren verschijnen en blijven daar tot in eeuwigheid. En Elkane haar man zeide tot haar, doe wat goed is in uw ogen, blijf totdat gij hem zult gespeend hebben. En de Heere bevestigde maar zijn woord. En alzo bleef de vrouw en zoogde haar zoon totdat zij hem speende. En daarna, als zij hem gespeend had, bracht zij hem met zich opwaarts met 3 varren en 1 eva meel en 1 fles wijn. En zij brachten hem in het huis des Heeren te Silo. En het jongste was zeer jong. En zij slachten een var. Alzo brachten zij het kind tot Eli. En ze zeiden, of mijn heer, zo waarachtig als u ziet leeft, mijn heer, ik ben die vrouw die hier bij u stond om de Heere te bidden. Ik bad om dit kind en de Heere heeft mij en mijn beden gegeven die ik van hem gebeden heb. En daarom heb ik hem ook den Heere overgegeven al de dagen die hij wezen zal. Hij is van de Heere gebeden en hij bad al daar de Heere aan. En toen bad Hanna en zeide, mijn hart springt op van vreugde in de Heere, mijn hoorn is verhoogd in de Heere, mijn mond is wijd open gedaan over mijn vijanden, want ik verheug mij in uw heil. Er is niemand heilig gelijk de Heere, want er is niemand dan gij en er is geen rotsteen gelijk onze God. Maak het niet te veel dat gij hoog zoudt spreken, dat iets hards uit uw mond zou gaan, want de Heere is God der wetenschappen en zijn daden zijn recht gedaan. De boog der sterken is gebroken en die struikelden zijn met sterkte omgord. En die verzadigd waren hebben zich verhuurd om brood en die hongerig waren zijn het niet meer, totdat de onvruchtbare 7 heeft gebaard en die vele kinderen had krachtloos is geworden. De Heere doodt en maakt levend, hij doet ter helle nederdalen en hij doet wederop komen. De Heere maakt arm en maakt rijk, hij vernedert ook verhoogt hij. Hij verheft de geringe uit het stof en de nooddruftige verhoogt hij uit de drek. Om te doen zitten bij de vorsten dat hij hen den stoel der ere doet beërven. Want de grondvesten der aardrijks zijn des Heren en hij heeft de wereld daarop gezet. En hij zal de voeten zijner gunstgenoten bewaren, maar de goddelozen zullen zwijgen in de duisternis. Want een man vermag niet door kracht. Die met de Heere twisten zullen verpletterd worden. Hij zal in de hemel over hen donderen. De Heere zal de einde der aarde richten. En zal zijn koning sterkte geven. En de horen zijns gezalden verhogen. En daarna ging Elkana naar Rama in zijn huis. Maar de jongeling was den Heere dienende voor het aangezicht van de priester Eli. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, biddag, we mochten wel elke biddag houden, want alle dagen zijn nodig om u aan te roepen. Gij zegt het in uw woord, door de mond van uw knecht, bid zonder ophouden. Heere, och, wat een biddeloos volk zijn wij dan, als we onze gebeden in rekening brengen, dan is het enkel ijdelheid, waarmee de mens zich vlijt, want wij kunnen nog met bidden, nog met danken u behagen, tenzij wij door de Heilige Geest aangedreven worden, zoals Hanna mocht uitbreken in menigte als een onvruchtbare en toch vruchtbaar, want zij heeft meer gebaard dan die de man heeft. Och, dat we dat eens mochten verstaan om de dienstmaagd uit te werpen met haar zoon, want die zal niet erven met de zoon der vrije, met de zoon der beloftenis. Want in Isaac is u het zaad genoemd. Heere, gij mocht er ons maar bij bepalen dat wat wij werken, dat verdwijnt in het graf. Maar wat gij werkt, dat zal juichen tot uw eer. Gij hebt Hanna haar gebed gegeven. En zij is op een heerlijke wijze verhoord geworden. En ze was zo ellendig, omdat het een schande was dat een vrouw kinderloos bleef in het Oude Testament. Zij was veracht. Ze mocht daar in het beeld van Christus dragen, veracht en de onwaardigste onder de mensen. Maar dat beeld, dat willen we liever niet dragen. We willen vereerd en geëerd worden en we willen het voorspoedig hebben naar het vlees. Maar voorspoed in de geest, dat mocht Hanne ondervinden. Anders had ze nooit in die lofzang uitgebroken. Heere, mag dat de vrucht zijn van deze bidstond. Om u te loven en te prijzen, want van onszelf kunnen we alleen maar vloeken. Maar gij kunt een vloek in een zegen veranderen. Heere, dat we daar niet zouden denken dat we met een zedelijke heiligmaking of een zedelijk vroom leven u kunnen behagen. En gij bedient alleen vloekers, beesten en dode honden. Dus dat heb Hanna moeten inleven, mogen inleven. Want er zijn er niet veel die tot dat geheim komen. Dat Asaf uitroept, ik ben een groot beest bij God. En een dode hond, want gij zijt de levende en de levende en de levende. Die zullen u loven. Gij maakt doden levend. Die geen leven meer kunnen voortbrengen. In eigen kracht en uit eigen hand, uit eigen hart. Het is alles enkel ijdelheid waarmee de mens zich vlijt. Maar uit u is de fontein des levens. Gij zijt het, Jude, gij zijt het. U zullen de broeders loven, Heere. Gij mocht het ook ons geven, gelijk Hanna. En gelijk de lofzang van Maria, de lofzang van Zacharia. Zoveel lofzangen in uw woord van degene die gij hebt verlost uit grote nood en dood. En de lofzang van Christus en als zij de beek Kidron overgingen. De lofzang gezongen hebbende. Heere, gij mocht het ons maar doen verstaan dat er altijd reden is om u te loven. Maar het loven, daar hebben we Juda voor nodig. De geest van Juda. Overleen ons die, Heere, in het spreken, in het luisteren, in het zingen. In het opzingen van de psalmen, daar ook melding wordt gemaakt van uw grote daden. Lieve Heere, dat we dan melding mochten maken van uw daden, gelijk die man die genezen is geworden van zoveel legio duivelen, om de werken des Heeren te vertellen onder zijn landgenoten. Heere, dat dan de bezuin aan de mond gezet mag worden bij u vandaan, opdat het mag weer klinken op de bergen. Weerklank, een klankbord. En daartoe hebben we niet de zaai onder de doornen, maar verleen ons die genade, die geest der genade. En dat we een wel toebereide akker mochten bezaaien. Dat wat waarin het zaad valt en sterft, dan brengt het veel vrucht voort. Heere, ontferm u ons er in deze bidstond, maar alle dagen ons als levens. Wij kunnen zonder u niks doen, alles verkeerd. Alles dwars tegen de draad in, want het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet en het kan ook niet. Maar al die tegenwerkers die ondervinden dat gij getrouw zijt tot de dood. Gij zijt getrouw, o Heere, gij hebt uw trouw in Israël nooit gekrenkt. En gij doet wonderlijke daden, want uw naam is wonderlijk. Raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Mocht het ook ons gelden, Heere, dat we ons als uw schapen weten, de meest schurftige schapen. Gij kunt de vloek van hun leven, Heere, want wij kunnen alleen de vloek voortbrengen, in een zegen veranderen. En gij verandert nooit een zegen in een zegen. Gij verandert een vloek in een zegen. En de vleeselijke zegeningen die van beneden zijn, verandert gij in een vloek. Omdat ze uit de vloek voortkomen, uit de vloekdood van Adam, uit de vloekzonde van Adam. Daar komen we alle uit voort. Maar zie ons aan in die tweede Adam. Om eeuwig gezegend te zijn in hem, door hem, uit hem en tot hem. Heere, doe het ons verstaan. Wees de weduwe en de wees nabij. En mocht gij alle kreupelen en blinden het gezicht geven, vrijheid. De gevangenen vrijheid verlenen, ook deze avond in deze uren, op en onder de kansel. En we bidden het u, gedenk de broeders, Heere, ver weg of dichtbij. Het zijn er maar enkele, maar gij komt er niet aan tekort. Want gij zult ze vervullen met de volheid van uw genade. Verheerlijk dan uw naam en kracht in de vergeving van al onze misdaden, om Jezus willen. Amen. Er was een man, een mens, Anthropos. Dat is vervloekte Adamiet. In Ramataim, Zofim van het gebergte van Efrim. En wiens naam was Elkane. Elkane was in in de stam van Efraïm geboren, maar het was geen Efraïmiet, het was een Leviet. Een zoon van Jeroham, de zoon van Eliu, de zoon van Tochu, de zoon van Suf. We hebben ze allemaal niet gekend, maar ze staan wel opgetekend in Gods woord. Dan hoor ik alleen in één tante Lene zeggen, er komt Sufjan. Nou, dat is deze man niet. Maar dat, ik zeg, ho, tante Lene. Ik zeg, dat is een man die God vreest. Ik zeg, dat zou ik niet aan hem zeggen. Ik zeg maar, wij zien maar aan wat voor ogen is. Die jongen is nou al afgereisd naar Emmanuels land. Ja, Leo Molenaar was zijn naam. Afgereisd naar Emmanuels land. Maar hij had een bleek gezicht, er komt Sufjan, zegt tante Lene. Ik zeg, dat mag je niet zeggen. Ik zeg, want dat is een jongen in Christus. En die was van God geleerd. Nou goed. En die man Elkana, die had twee vrouwen. Ja, twee vrouwen op één kussen slaapt de duivel tussen. De naam van de ene was Hanna, dat was zijn eerste vrouw. Maar de eerste vrouw was onvruchtbaar. Toen dacht Elkana, ik moet er een vrouw bij nemen, want anders blijf ik zonder geslacht. Dus hij nam Peninne erbij. Ja, we lezen het ook bij Abraham. Zijn vrouw was Sarai, onvruchtbaar. Onvruchtbaar. Toen nam die Hagar erbij. Ja, Hagar erbij. En hij ging in tot Hagar en zij ontving, en als zij nu zag dat zij ontvangen had, zo werd de vrouw, Sarai, een veracht in haar ogen. Nou, dat drama speelt zich ook af in het gezin van Elkana. Hanna was veracht in de ogen van Peninne, want Peninne had kinderen, Peninne was vruchtbaar. Dat was een wettische vruchtbaarheid, want Peninne had geen kind van de Heere gebeden. Het is alles wettisch, werken der wet, en die zijn zeer vruchtbaar, naar het aanzien der ogen. Peninne was uitgebroken in menigte, maar Hanna was onvruchtbaar gebleven, tot op deze dag. En we lezen het meer in het Oude Testament, geliefde, want onvruchtbaarheid, dat was een schande, omdat alle oud-testamentische vrouwen wilden de Christus baren. Nou, Peninne niet, want die had genoeg aan een schare kinderen. Die had genoeg dat zij zo vereerd was geworden met een aantal kinderen. En zij kon laag neerzien op Hanna, want Hanna was de onvruchtbare. Maar God plaatst de onvruchtbare in een huisgezin, geliefde. En we zullen de geschiedenis volgen. Dat door het hele Oude Testament de dochter van Jehu mocht nooit meer trouwen. Want Jehu had een... was niet Jehu. Jefta. Jefta had een gelofte gedaan aan de Heere. Dat alles wat hij tegemoet had, dat wat hem tegemoet kwam toen hij uit die grote strijd als overwinnaar gekomen was, had hij een gelofte gedaan om dat de Heere te offeren. En toen was het zijn dochter. En toen sloeg Jefta op zijn borst. Want dat had hij nooit, daar had hij nooit aan kunnen denken. Dat zijn dochter nou met trommelen en rijen haar vader tegemoet musiceerde. En die dochter die moest aan de Heere gewijd worden. Dus mocht nooit meer trouwen. Moest altijd maagd blijven. Ja, en toen ging ze naar de bergen met haar vriendinnen om haar maagd zijn te bewenen. Dat onvruchtbaarheid. Dat zag daar niet op, maar ze moest zonder kinderen blijven, ongetrouwd. Rachel zegt tegen Jacob, geef mij kinderen of ik ben dood. Dat kan je al zien, dat de kinderloosheid, dat was een schande. Een schande. Dat zag men als een vloek, dan lag de vloek Gods op je, als je kinderloos bleef. We zien het ook aan Elisabeth, was onvruchtbaar. We zien het ook aan Rebecca, was onvruchtbaar. En dan zoeken ze de heren Isaac en Rebecca in het bijzijn van zijn vrouw. En hij liet zich van hen verbidden. Want daar hing de zaligheid van Isaac. Want Isaac was toch het beloofde kind. Het beloofde zaad in het zaad. En Rebecca bleef onvruchtbaar. En toen liet de heren zich verbidden. Het is altijd op het gebed. Gods beloften worden altijd vervuld in de worsteling van het gebed. Dat gaat altijd samen. Niet om dat gebed. De Heere kan het nooit doen om het gebed. Maar op het gebed doe ik grote wonderen. Hij had dus twee vrouwen en de naam van de ene was Hanna. En Hanna betekent genade of bevallige. En Peninne betekent koraal. Koraal kunnen we op de zeebodem vinden. Ze schitterde eigenlijk. Zo was de betekenis van de naam als een diamant. Koraal. En Peninne nu had kinderen, maar Hanna had geen kinderen. En deze man, deze Elkane, ging opwaarts uit zijn stad van jaar tot jaar om aan te bidden. En om de Heere te offeren te Silo, hè, daar waar de tabernakel stond, te Silo. En al daar waren priesters des Heeren, Hofni en Pinehas, twee zonen van Eli, daar kunnen we nou niet over uitweiden. Het waren zonen Belials, zij kenden de Heeren niet, het waren goddeloze zonen. Het waren priesters, het waren dominees, twee zonen van Eli. Eli was hoge priester. En het geschiedde op die dag als Elkana offerde, zo gaf hij aan Peninna zijn huisvrouw en haar, al, en haar zonen en haar dochters delen van het offer, wat ze de Heeren offerden, bleef wat van over. We lezen van Hofni en Pinehas dat ze de Heeren bestalen, dat ze het offer des Heeren het beste voor zichzelf namen. Dat ze met de krauwel in de ketel gingen en dat ze het beste vlees voor zichzelf met geweld voor zichzelf opeisten. Maar er mocht van dat offer gegeten worden, geliefde, en hij gaf Peninna zijn huisvrouw en haar zoon en haar dochters delen. Maar Hanna gaf hij een aanzienlijk deel. Dat betekent twee aangezichten, betekent dat eigenlijk in de grondtaal. Taal een aanzienlijk deel, twee aangezichten, dus dat betekent voor twee personen, dus een dubbel deel. Omdat hij haar lief had. Hij had Hanna getrouwd, ze bleef kinderloos, maar dat schond toch niet de huwelijksliefde, want hij had Hanna lief, doch de Heere had haar baarmoeder toegesloten. Nou zeggen sommige verklaarders dat Elkana God niet vreesde, omdat hij Hanna zegt, ben ik u niet beter als 10 zonen, hij had op de Heere moeten wijzen. Nou, alles pleit ervoor dat Elkana wel de Heere vreesde. Hij ging in gehoorzaamheid van jaar tot de stad, tot Silo, om de Heere offeranden te doen. En de liefde tot Hanna was een hogere liefde als de natuurlijke liefde alleen. Hij had Hanna lief, doch de Heere, dat staat niet van Peninna geschreven, want die vrouw die viel zeer tegen. Dat was een vleeselijke vrouw die alleen roemde in het vlees. En daar staat niet dat Elkana Peninna lief had. En haar tegenpartijdige, dat was Peninna, tergde haar met een terging om haar te vergrimmen. Daar staat in de grondtaal, we kunnen het ook in de kanttekeningen lezen. Terwijl zij donderde, dat is met onstuimige woorden. Dat deed ze natuurlijk in het geheim, niet in het bijzijn van Elkana. Je moet vrouwen maar eens onderling horen twisten. Dat ging hier alleen van Peninna uit. Zij tergde Hanna. Zij verzocht haar. Zij tergde haar met een vreselijk gemene terging om haar te vergrimmen. Omdat de Heere haar baarmoeder toegesloten had. Dus Peninna roemde op de vruchten, roemde in het vlees, roemde op de werken der wet. Want zij had geen kinderen van God gebeden. En zij roemde, zij eigende al die kinderen toe, terwijl de kinderen een erfdeel des Heeren zijn. En alzo deed hij Elkana jaar op jaar. En dat zij opging tot het huis des Heeren, zo tergde zij haar alzo. En daarom weende zij en at niet. At weinig. Hanna kon niet eten, want ze was vol met droefheid. Ze was vervuld met droefheid. Ik heb mijn bed doornat met tranen, zegt David. Hij at niet en hij dronk niet. Elia onder de jeneverstruik. Hij at niet en hij dronk niet. Want hij was vervuld. Hij was ergens anders zwanger van. Met droefheid. Van droefheid vervuld. En toen zeide Elkana tot haar man Hanna, waarom weent gij en waarom eet gij niet en waarom is uw hart kwalijk gesteld? Ben ik u niet beter dan 10 zonen? Maar dat hielp allemaal niks, want dan kon hij de droefheid van Hanna niet mee wegnemen. Dan kon hij de schande niet mee wegnemen. Hanna was wel verzekerd van de liefde van Elkana, geliefde, maar zij zocht een hogere liefde. Zij zocht de genade Gods. We kunnen dan deze geschiedenis onderverdelen in de ellende van Hanna. In de bidstond van Hanna. En we hadden 4 punten opgeschreven. De belofte van Hanna en de lofzang van Hanna. Dus de ellende van Hanna. Daar hebben we over gelezen. Ze was onvruchtbaar. Ze was zonder kinderen. En toen haar dat dubbeldeel van het offervlees werd voorgeschoteld. Omdat Elkana haar zo lief had. Kon zij daar toch niet van eten, want de Heere, er staat duidelijk, de Heere had haar baarmoeder toegesloten. Het is de Heere die opent En de Heere die sluit. Als de Heere sluit, dan kan niemand openen. Doch als de Heere opent, dan kan niemand sluiten. Daar zit al een preek in apart. Doch de Heere had de baarmoeder toegesloten. De Heere dood en maakt levend. Daar mag ze het straks van zingen. We moeten goed verstaan. Al die ingrijpen, die menselijke ingrijpen. Ook in het huwelijksleven, geliefde. We kunnen daar heel breed over uitweiden. Ik wil er dit van zeggen. Elkana vergunde Hanna de ereplaats. Want hij had haar lief. Hij had haar lief niet omdat ze kinderen voortbracht. Maar hij had haar lief omdat die vrouw hem van God geschonken was. En dat moet u goed verstaan, geliefde. De vrouw is een hulp er tegenover. De vrouw heeft eerst gezondigd en daarna Adam. Eerst heeft de vrouw gezondigd. Maar in het huwelijk van Elkana was Hanna eigenlijk zijn eigenlijke vrouw. En Peninna, dat was maar een. Ja, dat was ook zijn vrouw. Polygamie, ik moet er u nog meer iets van zeggen. Daar is Lamech mee begonnen. Lamech, dat was een nakomeling van Kain. Lamech nam zich twee vrouwen. De naam van de eerste was Ada en de naam van de andere was Zilla. Nou, in het leven van Jacob lezen we ook van twee vrouwen. Polygamie heet dat, veel wijverij. We zien het in het leven van Salomo. Hij brak het uit in een ontstellend getal van 900 vrouwen, 700 vrouwen, 300 bijwijven. Ook in het leven van Jacob, Lea en Rachel. Maar dat was niet, dat initiatief was niet van Jacob uitgegaan. Hier lezen wij, dat was door het bedrog van Laban was dat teweeggebracht. En toch naar de raad Gods, want ze moesten. Zowel Lea als Rachel moesten ze de aardvaders baren. En dat is ook heerlijk waar geworden. Maar het is al zo niet geweest, zegt de Heere. De scheidbrief van Mozes. Polygamie, het is al zo niet geweest. Want hij schiep ze, man en vrouw schiep hij ze. De man wordt maar één vrouw toegekend. En polygamie, dat wordt in het Oude Testament geschieden onder de toelating. We zien het ook bij David, had meerdere vrouwen, toch de man naar Gods hart. Maar in het Nieuwe Testament, nadat de Heilige Geest is uitgestort geworden, het is altijd al een vervloekte zonde geweest. Maar daar is het meer uitdrukkelijk verboden. Wat in het Oude Testament onder de toelatingen naar de raad Gods nog geschieden. En hij had twee vrouwen. De naam van de ene was Hanna en de andere was Peninna. Dus we kunnen hieruit opmaken dat Hanna zijn wettige vrouw was. En had Peninna om de kinderen erbij genomen. Dus er was ook in het leven op Kana was er van ongeloof sprake. Hij had, staat niet van Elkana dat hij de Heere zocht met Hanna. Zoals Isaac met Rebecca de Heere zocht. En de Heere liet zich van hen verbidden. Dat lees je hier niet. Hij nam er een vrouw bij. Dat lezen we niet van Isaac. Die wist bij God vandaan hoe hij aan Rebecca gekomen was. Abraham wist ook bij God vandaan hoe die aan Sara gekomen was. Maar Abraham neemt er een dienstmaagd bij om de belofte des Heeren te vervullen. We lezen van deze werkzaamheden in het leven van Elkana niet. Hij neemt er een vrouw bij, zijn eigen besluit. En dat brengt verdeeldheid teweeg in zijn gezin. En dat brengt, zij tergde Hanna met een vreselijke terging om haar te vergrimmen. Hanna wilde, dat was satanisch waar Peninna mee bezig was, om Hanna van de genade af te trekken, staat er eigenlijk. Dat is het eigenlijk, want de duivel is altijd bezig om Gods volk tot zonde te verleiden, opdat ze de genade met God verliezen. De genade verliezen ze niet, maar die gemeenschap, de nabijheid, de gemeenschap, dan zijn ze krachteloos. Maar bij Hanna dreef dat uit naar de Heere, want zo staat er, zij at niet en ze dronk niet. Elkana probeert dat nog glad te strijken. Hanna, waarom weent gij en waarom eet gij niet en waarom is uw hart kwalijk gesteld? Want dan kon hij wel van haar gezicht aflezen, ben ik u nu beter als 10 zonen? Maar Hanna antwoordt daar niet op. Ze stond op nadat hij gegeten had en nadat hij gedronken had. En de Eli, de priester, zat op een stoel bij de post van de tempel des Heren. En zei dan van ziel bitterlijk bedroefd, de ellende van Hanna, bitterlijk bedroefd. Dat was niet zomaar een algemene droefheid. Nee, het was meer een droefheid naar God. Een bitterlijk bedroefd dat zij de Heere in het kinderen krijgen niet kon bedoelen. En dat zij de Heere daarin niet kon verheerlijken. Dat zag op het beloofde zaad, want ze wisten goed wat er aan Abraham beloofd was. In uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Dus als hij dan kinderloos bleef in de geslachten van Abraham, dan was hij vervloekt. Dan lag de vloek op je. En daarom was ze bitterlijk bedroefd. Zo bad zij tot de Heere en zij weende zeer. Zij goot haar hart voor de Heere uit. En zij, onder dat bidden, beloofde zij een gelofte. En zei de Heere der Scharen, zo gij eenmaal de ellende uw dienstmaagd aanziet en mijner gedenkt en uw dienstmaagd niet vergeet, maar geeft aan uw dienstmaagd een mannelijk zaad. Dat ziet weer op Christus, hè? Mannelijk zaad. Ze wilden een mannelijk zaad baren. Waarom? Omdat daaruit de Christus zou voortkomen. Ze wilden wel de Christus baren. Zo zal ik dat de Heere geven al de dagen zijn levens. En er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. Dat betekent dus dat zij, als de Heere die belofte zou vervullen, dan zou zij dat geboren kind als een Nazireër aan de Heere wijden. He, je weet, de Nazireër Simpson, zijn haar mocht niet geschoren worden. He, dat was het merkteken van, één van de merktekenen. Ze mocht ook geen wijn drinken. He, maar haar haar mocht niet geschoren worden. Dat zag als een teken van zijn Nazireërschap. Ook hier Samuel, er is nooit geen scheermes op zijn hoofd geweest, want die belofte is heerlijk vervuld. En als zij evenzeer bleef biddende voor het aangezicht des Heeren, zo gaf Eli acht op, want Eli zat, die zat in een luie stoel. Eli was vatzig en vet. Hij verzuimde zijn plicht, hij verzuimde wat hij moest doen als hoge priester, namelijk om zijn goddeloze zonen in de ban te doen, de banvloek over hen uit moest spreken. Hij liet het allemaal na en hij, weet je wat je dan krijgt? De goddelozen hebben dan altijd voorspoed, want ze worden niet tegengesproken. Er wordt geen tuchtmaatregel genomen. Maar keert Eli zich tegen een godvrezende vrouw en dan maakt hij haar uit voor een dronken vrouw, vol zoete wijns. Want Hanna sprak in haar hart alleenlijk, hij zag haar lippen wel bewegen. Hij hoorde geen woorden uit haar mond voortkomen. En daarom maakte Eli de conclusie dat Hanna dronken was. En hij zeide tot haar, hoe lang zult gij u dronken aanstellen? Doe de wijn van u, dat is, leg u te slapen. Want toen die gezinnen opkwamen naar Silo, dat was vaak een lange reizen, meer dan een dag reizen. En dan moesten ze bij de tabernakel overnachten. Daarom zegt Eli, hoe lang zult gij u dronken aanstellen? Doe de wijn van u, leg u te slapen. Dan kunt u uw roeze uitslapen. Doch Hanna antwoordde en zeide, nee mijn heer, ik ben een vrouw bezwaard van geest. Ik heb nog wijn, nog sterke drank gedronken. Maar ik heb mijn ziel uitgegoten voor het aangezicht des Heren. Ach toch, uw dienst mag niet voor een dochter Belials. Dat is een uitspraak, een dochter Belials, de zonen van Eli, Hofni en Pinhas, waren zonen Belials. Wat betekent dat? Tuchtloos. Belials, u moet het maar in het grondwoord nog eens nalezen. Bandeloos, wetteloos. Weet je wat Hanne hier zegt, gemeente? Ach toch, uw dienst mag niet voor een Refo-dochter, want dat is Belial, hè? Baal Zebub en Belial, tuchtloos, bandeloos, wetteloos, goddeloos. Dat is Belial. Die willen zich niet laten corrigeren op grond van Gods woord. Ze willen ook niet van tucht weten. Antinomianisme, het is nog veel erger dan dat. Bandeloos, tuchtloos, uitbreken in de zonde. Dat is een dochter Belials, een hoereerder. Want ik heb tot nu toe gesproken uit de veelheid van mijn gedachten en van mijn verdriet. Dus Hanna was vervuld met ellende. Hanna was uitlandig. Ze vreesde de Heere. Dat kunnen we uit de geschiedenis opmaken. Anders had ze zo de Heere ook niet aangeroepen. Maar dan had ze zich, Rachel, die zegt het ook in haar vlees, die zei tot Jacob, geef mij kinderen of ik ben dood. Toen zegt Jacob, ben ik dan God die de baarmoeder opent en sluit? Toen werd Jacob kwaad, omdat Rachel tot God had moeten roepen. Dat heb ze later wel bedreven, want ze zeggen, ik heb worstelingen Gods gehad. Dat was geen verzinsel. Dat was niet een roemen in het vlees, dat had ze echt gehad. Dat had ze echt, ze had worstelingen Gods geworsteld met haar zuster. Niet uit vleeselijke wedijver, nee, dat komt weer voort uit diezelfde droefheid die we hier ook van Hanna lezen, om kinderen voor Christus te baren, om kinderen voor God te baren, om Gods kinderen te baren. Ja. Nou, moeders in verwachting, als je zo mag baren, als je zo aan de troon der genade mag verkeren, dan moet je niet denken dat alleen vrouwen in dit kader aan de troon der genade verkeren. Want we lezen van Isaac, ik heb het al gezegd, die bad de Heere zeer in tegenwoordigheid van Rebecca. Toen was het niet Rebecca op de eerste plaats die tot God bad, nee, toen was het Isaac. En we lezen ook van Elkanah in vers 21, en die man toog op met zijn ganse huis om de Heere te offeren, het jaarlijkse offer en zijn gelofte. Dus Elkanah, die was ook op de hoogte van wat voor belofte Hanna gedaan had in haar eerste gebed, in die bid stond. Toen ze zo in het zichtveld van Eli op de grond de Heer zocht, de troon zijnde genade zocht, haar lippen prevelden. Eli dacht dat ze dronk, kijk daar heb je het nou. En Eli, kind van God, ver van God verwijderd, de Heer sprak niet meer tot hem. En dan ga je Gods kinderen verdenken. Dan ga je de geestelijkheid voor vleeselijk houden en vleeselijk voor geestelijk houden. Ja. Want als je de zonde gaat tolereren in een ander, zoals Eli deed met Hofni en Pinahas, en de zonde in jezelf tolereren, want dan schrijf je voort, ja, maar ik heb veel goeds gedaan, en ik heb dit en dat gedaan, dus dat breng je dan breng je die zonde dan van vandaag in mindering, en dan zeg je, er blijft toch nog veel goeds over. Nou, zo rekent Gods volk niet. Als ze in de zonde vallen, zijn ze als opnieuw verloren. Kijk maar naar David, dat was wel een vreselijke zonde, met het overspel naar Batseba. Maar geliefde, alle zonden zijn vreselijk. De minste zonden zijn vreselijk voor God, want dat heeft het bloed van Christus gekost. En als je dat bloed van Christus niet opnieuw benodigt, dan ben je goddeloos. Dan ben je een dochter, een man Belials, een zoon Belials. Dan komt dat Belial in het voetlicht. Gods volk kan zich zo niet handhaven. Oh nee, ze krijgen gelijk een slag in de hart. Ze krijgen gelijk een slag en dan moeten ze het aangezicht des Heren zoeken. En Petrus naar buiten gaande weende bitterlijk. Petrus was geen zoon van Belial. No. Ook al zegt de Heer, zei de Heer, ga achter mij Satanas. Want zo openen we zo komen we openbaar. Ook na ontvangen genade. In onszelf staan we de Heer alleen maar in de weg. Net zoals Kanen staan we de Heer alleen maar in de weg. Ja. We zijn struikelblokken voor Christus. En dat wordt door de prediking van Johannes de Doper, worden al die struikelblokken uit de weg geruimd. En dat was de donderprediking van Johannes de Doper, geliefde. Maak in de wildernis een baan voor onze God. Anders zou de Heer Jezus struikelen. En hij zelf is tot een steen des aanstoots gesteld, waar de vrome Joden over zich doodgestruikeld hebben. Het wordt allemaal in Gods woord, wordt het allemaal in orde verhaald. U kunt daarvan noten nemen, onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mij getuigen. En toen Hanna die woorden tot beschuldigende Eli had gesproken, veranderde Eli van geest en zeide, ga heen in vrede en de God Israël zal uw beden geven die gij van hem gebeden hebt. Want toen werd Eli wel gewaar, hij vreesde zelf ook God, dat Hanna haar hart had uitgestort voor de Heere, en dat zij haar hart had gelucht, want haar hart was vol van droefheid, en Eli kon het wel aan haar gezicht zien, aan haar ogen zien, die waren vol tranen, die waren rood van het schreien, haar hart was rood van het schreien, dus hij verandert in een moment, en zeide, ga heen in vrede en de God Israël zal u beden geven die gij van hem gebeden hebt. Eli spreekt hier door het geloof. Hij zegt niet, nou dat zal waarschijnlijk wel verhoord worden die beden. Want u hebt zo godvrezend gebeden. Dat zie ik nou wel in. Nee. Eli zegt het zwart-wit. Hij zegt het absoluut. Hij zegt het definitief. Uw gebed die gij van hem gebeden hebt zal u gegeven worden. Dat was ook Eli was ook een. Hij profeteerde hier. Laat ik het zo maar zeggen. Eli profeteerde hier. Hè? Dus de geest van Christus was hem nog niet geheel ontnomen. Dan moeten we goed opletten, want Eli spreekt hier door het geloof ware. Hè? Bij God vandaan. Bij God vandaan. Hoewel de Heere niet meer tot hem sprak, had hij toch nog ambtelijke bediening. Hè? Ga heen in vrede, de God Israël zal u beden geven die gij van hem gebeden hebt. Ja, het is biddag, bededag, boetedag is dat eigenlijk. Hè? Boetedag, nou, we kunnen elke dag wel eens een boetedag instellen, geliefde. Maar nou moet de Heere ons nog die ware boete in het hart geven, want anders dan weten we niet eens wat zonde is. Hè? Om over de zonde te treuren, laat staan. Dan we de wetenschap hebben, niet alleen de wetenschap, maar ook de inleving, de droefheid, dat we tegen God gezondigd hebben. Dat brengt zo'n droefheid teweeg in het hart, geliefde. Ook in het, juist in het leven van het volk. Hè. Dus ze kunnen niet anders dan zondigen. Van de ene zonde vallen ze in de andere zonde. Want zonder Christus kunnen we niks doen. En vroom vleeselijk, dat zijn wel de grootste zonden. Als een mens denkt dat hij geestelijk wordt, dan is hij net, dan is hij het net niet. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Nou, dat heb Hanna in en doorgeleefd, in en uitgeleefd. En uitgeweend, uitgebeden. Ze hebben het aan de Heere bekend, dat ze zo onvruchtbaar was. En zij zeiden, laat uw dienst maar genade vinden in uw ogen, want Eli was toch een knecht. En niet zomaar een knecht des Heeren, hij was hoge priester. Al zo ging die vrouw haar weegs en zij at. Hè, toen kon ze eten, omdat hè, zij de stem des Heeren opmerkte. Hè, in die woorden van Eli, ga heen in vrede mijn dochter. En de God Israël zal u beden geven die gij van hem gebeden hebt. Dat was niet omdat een mens dat had uitgesproken. Eli had hier ambtelijke bediening. En zij mocht hier bij God vandaan opmerken. He, dat haar gebed aan haar hart verzegeld was geworden en haar aangezicht was als zodanig niet meer. Dus ze kreeg van een droevig aangezicht een vreugdevol aangezicht. En ze stonden des morgens vroeg op, dat betekent dat ze daar geslapen hadden. En ze baden nogmaals he, de Heere aan voor het aangezicht des Heeren. Ze keerden weder en kwamen tot hun huis te Rama. En Elkana bekende zijn huisvrouw. He, daar heb je dat liefhebben. Dat is yada, dat is bekennen. Hij bekende, dat is de innigste gemeenschap tussen een man en een vrouw. En hij bekende zijn huisvrouw, Hanna, en de Heere gedacht aan haar. In het geschieden aan verloop van dagen dat Hanna bevrucht werd en baarde een zoon. En zij noemde zijn Samuel, zijn naam Samuel, want zij zeiden, ik heb hem van de Heere gebeden. He, de naam van Samuel, van de Heere gebeden. He, van God verhoord. Wat betekent dat? Letterlijk, van God verhoord. Ja, als je nou zo'n antwoord krijgt hè, op je gebed, of bid je maar, je verwacht nog geen antwoord van de Heer. Nou, Hanna kon het zonder antwoord niet meer stellen, want anders had haar aangezicht nooit veranderd, zat ze nou nog met de lip op de grond gelopen, om het zo maar eens te zeggen. Moet goed denken hoor. Elkanen kon dat er niet afnemen, met de toezegging, hè, met de troost van ben ik u niet meer als 10 zonen. Hanna, gij moet toch met mij geheel tevreden zijn. Maar het hielp niet. Nee. Nee. Want ze hadden zaak tussen God en de ziel. En dat kan zelfs je eigen man of je eigen vrouw niet wegnemen. Dat kunnen je kinderen niet wegnemen. Kan je vader niet wegnemen. Kan je moeder niet wegnemen. Kan de dominee niet wegnemen. Dat moet opgelost worden. Die zaak tussen God en je ziel moet opgelost worden. Hanna verlangde van de Heere een antwoord. Hè? En dat mocht ze horen uit de mond van Eli. Hè? Dat was nogmaals, was ambtelijke bediening. Ze hoorde Eli niet, maar ze hoorde de Heere spreken in die woorden. En dan gaat het verder. Hanna mocht dan Samuel, baar zal wel tot vreselijke boosheid van Peninnen geweest zijn. Je leest daar niet meer verder van. Hè? Je leest daar niet meer verder van. Straks zal Hanna daarin uitbreken in haar lofzang. He, dus de biddag, de bidstond van Hanna, de lofzang van Hanna. Doch Hanna toog niet op, he, toen Elkana, he, toen het jaar daar weer aanbrak om weer naar Silo te gaan. Hanna toog niet op, maar zij zeiden tot haar man, het was ook de vrouwen niet geboden. He, dat lag in de lijn van het mannelijke zaad om op te gaan naar Silo om de Heer te offeren. Het was de vrouwen niet zozeer geboden om mee te gaan. Maar hier kon het niet. Hè? Hier kon het niet. Als de jongen gespeend is, zal ik hem brengen. Dat hij voor het aangezicht des Heren verschijnen blijven dat tot in eeuwigheid. Dat betekent heel zijn leven. En Elkanen zei, haar man zeide tot haar, doe wat goed is in uw ogen. Blijf totdat gij hem gespeend zult hebben en de Heren bevestigen. Maar zijn woord. Dus Elkanen hebt daar niet zonder geloof daarna gekeken. Wat de Heren heeft gedaan, dat heb hij opgemerkt. Dat heeft hij zeker opgemerkt. Hij heeft gemerkt dat het een werk Gods was. Dat dat gebed van zijn vrouw door de Heere gewerkt was. Hij heeft er zeker van verslag gedaan. Ook of hij erbij gestaan toen Eli die woorden gesproken heeft. Ga heen in vrede en de God Israël zal u beden geven die gij van hem gebeden. En de Heere bevestigen. En Samuel was al geboren. De Heere bevestigen maar zijn woord. De Heere Elkana had ook zijn hart erop. Hij droeg ook de lasten, hij heeft ook de lasten daarin gedragen. Al zo bleef de vrouw en zo de haar zoon totdat ze hem speende. En daarna, als ze hem gespeend had, bracht ze hem met zich opwaarts met 3 varren en een eva meel en een fles wijn. En zij bracht hem in het huis des Heren te Silo. En het jongske was zeer jong. Hoe oud? 3 jaar. 3 jaar was Samuel toen Hanna haar hem afstond. Niet aan Eli, maar aan de Heren. Hou daar rekening mee. Die weduwe, die gaf niet aan de Farizeeërs, maar aan de Heren. En ze offerde heel haar hebben en houden, wierp ze in de schatkist. 2 penningskes wierp ze in de schatkist. En zij heeft haar ganse leeftocht, zegt de Heren, in de schatkist geworpen, want de overigen, die geven maar van hun veelheid. En zij slachtte een vart, dus Hanna had 1 kind en ze gaf dat ene kind aan de Heer. Dat was ook haar gelofte. Hè? Betaal uw gelofte. Hè? Het is beter dat gij niet betaalt, dat gij niet belooft, als dat gij niet betaalt, als dat gij beloofd hebt en niet betaalt. Maar Hanna betaalde haar belofte. En zij slachtte een var, alzo bracht zij het kind tot Eli, staat hier. Maar er staat, je moet het zo verstaan. Zij bracht het voor het aangezicht, ze gaf het aan de Heren over. Ze zeiden, of mijn Heer, zo waarachtig als u hier leeft, mijn Heer, ik ben die vrouw die hier bij u stond om de Heren te bidden, en ik bad om dit kind, en de Heer heeft mijn beden gegeven, die ik van hem gebeden heb. Ja, het is eigenlijk bidden van gewas en arbeid. Gewas, ja, ik weet niet of je er voor die Monsanto gewas in onze dagen moet bidden, want dat is ook een oordeel. Heel het refeldom slaapt, hè, dat is allemaal Belial geworden. Het heeft niks meer in de gaten, ook wat in de wereld gebeurt. Hè. Het gaat ze allemaal voorbij, want door de christelijke media, reformatorische media, worden ze allemaal geïndoctrineerd om de leugen te geloven. Hè. Dat is ook een oordeel. De Heer heeft die kracht de dwaling gezonden over het refeldom. Afgeweken van de zere woord. Hoofd niet in Pinhaas, maar gaat doen in alle kerken wat ze willen doen. Dat zijn de dominees in onze dagen. Ja, ik moet het maar zeggen. Als je nooit geen hoofd niet in Pinhaas hebt ingeleefd, dan heb je ook geen recht om dit te preken. Maar ik moet het u van zere wegen preken, geliefde. Want als je hoofd niet in Pinhaas hebt ingeleefd, en je hebt dat uitgeweend, net als Hanna hier van God, en de Heer hebt die zaak opgelost, dan kun je daar niet meer mee wandelen. Dat zal ik je wel vertellen. Dat zal ik je wel vertellen. Dan kun je daar niet meer mee wandelen. Nee, ook al ben je, voel je eigenlijk niet beter als hoofd niet in Pinhaas, dan moet je daar tegen getuigen. Want nogmaals, als je het je niet om de ere Gods te doen is in je leven, dan ben je niet bekeerd. Ik bad om dit kind en de Heer heeft mijn beden gegeven die ik van hem gebeden heb. Daarom heb ik hem ook den Heere overgegeven. Zie je het? Nou komt het ware woord eruit. Er staat hier en ze brachten het kind tot Eli. Het ging door middel van Eli. Maar Hanna geeft de Heer de eer. En ze komt terug op haar gelofte, daarom heb ik hem ook de Heere overgegeven. Ze konden geen aanspraak meer op maken. Ze kon niet na een jaar zeggen, nou ja, dan heb ik een jaar zonder Samuel geleefd en nou haal ik hem weer terug, want ik heb er toch wel spijt van. Nee. Zoals Jefta had er inwendig wel berouw, dat hij die gelofte zo nooit bedoeld had. Maar als de Heere die dochter voor zijn aangezicht doet dansen, dan weet hij al dat hij die kwijt is. Die had hij. Maar Hanna had het met volle bewustzijn, had ze Samuel en de Heere overgegeven. Al de dagen die hij wezen zal, hij is van de Heere gebeden En hij, dat is Eli, bad al daar de Heere aan. Eli zag er ook zo'n bestand in, te weten, Samuel of Eli of ook Elkane en Hanna, ze baalden met elkaar de Heere aan. En toen brak Hanna door in menigte. Dat is eigenlijk wat we het centrale van deze bid stond. De lofzang van Hanna, ze brak uit in menigte. De onvruchtbare breekt uit in menigte. Nou, daar heb je, dat gaat hij letterlijk, geestelijk, letterlijk in vervulling in hoofdstuk 2. Want de onvruchtbare, die heeft meer kinderen als de vruchtbare. Die zal uitbreken in menigte, in geestelijk opzicht. Mijn hart, dat hoort, dat lees je van Peninna niet. Hoewel zij op dit moment nog meer kinderen had als Hanna. Je leest niks van een lofzang van Peninna. Nee, Hanna had hem van de Heere gebeden. En de Heere had haar verhoord. De Heere had aan haar gedacht. Mijn hart springt op van vreugde in de Heere. Als ze haar belofte niet had betaald, had ze nooit die vreugde van de Heilige Geest ontvangen om op te springen in de Heere. Mijn horen, mijn kracht, ik ben verkracht, ik ben versterkt, ik ben bekrachtigd. Mijn horen is verhoogd in de Heere, mijn mond is wijd open gedaan over mijn vijanden, want ik verheug mij in uw heil. Nou, zoveel had ze tegen Peninna niet gezegd. Hè? Dat lezen we niet. Ze had Peninna niet terechtgezet. Ze had alles over zich heen laten komen. Niet als een doodlijdelijk mens. Nee, ze had het aan de Heere overgegeven. Ze had haar verdriet aan de Heere overgegeven. En ze had ook haar vijanden aan de Heere overgegeven. En dat is een zeer goede plaats, geliefde. Mijn mond is wijd open gedaan over mijn vijanden. En toch had ze niks gezegd, ze had alles aan de Heere verteld. En dat is die, dat is dat open gedaan zijnde over mijn vijanden. Want ik verheug mij in uw heil. De Heere had het voor haar opgenomen, de Heere had voor haar gestreden. De Heere had haar beden gegeven, de Heere had haar beden verhoord, omdat ze van God gebeden was. En er is niemand heilig gelijk de Heere. Die lofzang van Hanna is zo'n godenverheerlijkende lofzang, omdat het voortkomt uit de troon Gods, omdat het voortkomt uit de geest van Christus, omdat het voortkomt uit de heerlijkheid van Christus. Er is niemand heilig gelijk de Heere, want er is niemand dan Gij en er is geen rotsteen gelijk onze God. Een rotsteen was de Heere voor Hanna geworden, een rotsteen en een hoog vertrek. We lezen dat ook bij de lofzang van Maria, kun je ook verschillende gelijkluidende lofstemmen kun je daarin aantreffen. Hanna en Maria, die bezingen des Heren lof. Maak het niet te veel dat gij hoog zou spreken, of dat er iets hards uit uw mond zou gaan tegen de Heren. Want de Heren is een God der wetenschap en zijn daden zijn recht gedaan. We kunnen in het geheim kunnen we op de Heren vergramd zijn, omdat het ons niet naar de zin gaat, of dat het niet zo gaat zoals we willen gaan. We kunnen hoogmoedig worden omdat het ons vleeselijk voorspoedig gaat. Maar dan heb je de keer nog geen bidstond houden. Hè? Ja. Weet je wie ook bidstond houdt? En Peter is naar buiten gegaan, de been bittelijk. Nou is die broeder De Haan in Springvoort gestorven. Maar hij heeft nooit drie keer gekraaid op de verloochening van Veldman. Dat zal ik je vertellen. Dus hij heeft zijn naam geen eer aan gedaan, om het zomaar eens simplistisch te zeggen. Maar eer dat de haan driemaal gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En toen kwam Petrus bidstond houden. En hij naar buiten gaande beende bitterlijk. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Ja, toen was hij vernederd tot de hel toe, tot het graf toe betekent dat. Nedergedaald ter helle, dan betekent hel het graf. De Heere dood en maakt levend, komen we nog straks op. Hij doet ter helle nederdalen, hij doet in het graf dalen. Dat had Hanna allemaal doorgemaakt. Dat was geen lofzang boven de stand. Nee, zij komt op uit de diepte. En als iemand tot het graf toe vernederd is geworden, in geestelijke zin, die vernedert, de Heere verhoogt alleen, vernederde. Dan liggen je grafbestaan en je adembestaan. En dan ligt die steen erop en wie zal de steen afwentelen? En zo komt het nou ook voor Gods volk dikwijls. Bij herhaling keert dat steeds terug in het genadeleven. Dan zou je zeggen, nou heb je toch onderhand wel geleerd. Maar de zonde bederft alles. De zonde bederft alles. Opdat je wederom tot genade zou komen. He, niet in de zonde blijven liggen, zoals dat kostelijke avondmaalsformulier zegt. Niet in de zonde blijven liggen. He, maar opdat je net als Hanna Gods aangezicht zou zoeken om wederom tot genade te komen. Gods volk moet zeer veel in haar leven wederom tot genade komen. Petrus werd in de genade in Christus aan de zee van Tiberias in de genade hersteld. He. De herstelling. Ja, je kunt herstelt de vorm de kerk. Maar dat, weet je waar dat eindigt? In Sodom. Maar als je het voor God verzondigd hebt, na ontvangen genade, dan kan alleen de Heere dat weer rechtzetten. Wij kunnen geen vinger verroeren om dat recht te zetten. Nou, Hanna, het zit hem niet in het zoeken van Hanna en het bidden van Hanna. Nee, het zit hem in de verhoring. In de verhoring van Hanna's gebed. Daar, Heere, gedenk mijner. Nou, daar had die moordenaar niks aan. Aan die uitroep. Daar kon hij zich niet mee helpen. Nou ja, nou heb ik het gebeden en nou zou hij maar afwachten hoe het afloopt. Nee. Toen klonk er dadelijk. Hij viel in het vrije van Gods welbehagen. En toen klonk daar uit de mond van Christus. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Er valt genade vrij. Als onder het heilig recht de zielen niet meer vecht, maar billig zonder loon. En dat is niet één keer hoor. Hoewel de recht, hè, ineens gerecht. In één keer gerechtvaardigd, altijd gerechtvaardigd. Maar die rechtvaardigen, die moeten zoveel inleven dat ze vleeselijk zijn verkocht onder de zonde. En dat ze geen macht hebben over de zonde, alleen de genade triomfeert. En als de genade triomfeert, de Heere verheerlijkt alleen maar zijn genade ten opzichte van een onoverkomelijke berg met zonde en schuld. Anders is genade geen genade. Dan zit de mens er nog altijd tussen met zijn vrome vlees. Maar dat gaat de Heer zijn kinderen wel leren. Ja, en die eerste liefde denk je van, dan ga ik op tot Gods soldaten, gelijk naar het beloofde land. Hè? Dat dachten de Israëlieten ook om van Egypte de kortste weg te nemen naar het beloofde land. Toen moesten ze zo 40 jaar door de woestijn reizen. Om erachter te komen waar nou genade was. En hoe God die genade verheerlijkt. Want dan moet je een vloek inleven als je een zegen van God. Hè? Dat staat van... Van Jozef, hè? Jozef was een vruchtbare tak. Maar Jozef heeft een vloek in moeten leven in die gevangenis. Ook toen hij de dodencel, hè? Dan bleef er alleen maar de vloek over. Dan kan God een vloek in een zegen veranderen. En als hij dat verandert, geliefde, dan ben je voor eeuwig gezegend. Maak het niet te veel dat gij hoog zoudt spreken, hè? Want de Heer is een God der wetenschappen, zijn daden zijn recht gedaan, de boog des sterken is gebroken. Hè? Al die pijlen die Peninnen op mij heb afgeschoten, die heb God gebroken. Want de Heere was mij een schild in het strijdperk van dit leven. En die struikelde zij met sterkte om God. Hè. Ze deed mij struikelen. Ze trachtte mij van de genade in Christus af te rukken. Maar de Heer heeft mij opgericht. De Heer heeft mij met sterkte om God. De Heer is mijn sterkte. Hij is mijn heil. Hij is mijn psalmgezang. En die verzadigd waren hebben zich verhuurd om brood. En die hongerig waren zijn het niet meer. Totdat de onvruchtbare zeven heeft gebaard. Dat is de volheid. Hè? Hanna had Samuel. Ze heeft later nog meer kinderen gekregen. Maar Hanna had Samuel gebaard. En toen zei ze van Samuel. Nou ik er zeven. Nou ik ineens zeven kinderen. Een volheid. Want ik heb hem van de Heere gebeden. En Samuel was de verhoring op haar gebed. En daaruit sprak zij. De onvruchtbare is uitgebroken in menigte. Uitgebroken in menigte. Hè? En gelijk ook Rut Obed baarde. Hè? Rut Obed baarde. Dat kon helemaal niet, want Rut was een Moabitische. Maar in dat huwelijk met Boas baarde ze Obed. Dat is de Ere Gods. Hè? Dat ziet op de vrucht. Dat ziet op de goden verheerlijkende uitkomst. Die hongerig waren zijn het niet meer, totdat de onvruchtbare zeven heeft gebaard. En die vele kinderen had zijn krachteloos geworden. Hoor je het? Die nou roemen op de wet. Ik heb dit, ik heb dat, ik heb dit gedaan, ik heb zus gedaan, ik heb zo vroom gedaan. Die heb God krachteloos, die heb God gekraakt. Krachteloos gemaakt. Maar Hanna was maar een gekrookt rietje en een rokend flaswiki. En die gaat de Heere aanblazen. Want die heeft, die zal gegeven worden. En die niet heeft, die zal ook afgenomen worden van hetgeen wat hij heeft. Daar heb je Peninnen. Krachteloos. Ja. Moet goed verstaan. De Heere doopte maakt levend. Dat spreekt Hanne vanuit de bevinding der zaken. Ze was zo dood, ze lag in der Adams graf als opnieuw. Hij maakt levend. Hij doet grafwaarts nederdalen en hij doet er weder uit opkomen. Hanne kon echt vertellen. Ik ben met Christus gekruisigd. Ik ben met Christus gestorven. Ik leef, doch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Dat was de uitkomst van haar bidstond. Dat was de uitkomst van haar biddag. Dat was eruit, want hier staat in hoofdstuk 2. Toen bad Hanna voor de tweede keer, maar nu was het meer een aanbidden. Hè? Ze kwamen om in Silo om de Heer te offeren en te aanbidden. Maar nou mag Hanna door de geest van Christus God aanbidden. Hè? God werkelijk vanuit het hart, hè? Niet uit gewoonte of bijgelovigheid, maar vanuit het hart wat de Heer er zelf ingelegd had, hè, dat komt er ook uit. Hij doet er hellen nederdalen en hij doet er wederuit opkomen. Hè, dat is ook een toetssteen voor de waarachtige bekering, geliefde. Want de Heer dood, hij moet de dode zonde nog doden. Ik ben door de wet der wet gestorven. Ik ben door de wet der wet gedood, zegt Paulus in Galaten 2 vers 19. Die oude mens sterft. Hè. Ook in de hele reformatie en na de reformatie hoor je nooit van die leer. Altijd een tweemens. Gods volk is een tweemens, maar het is een leugen. Het is een leugen. Het is ook het bederf in de kerk gebleken. Het is allemaal Rome. Hè? Gods volk is geen tweemens. Nou, absoluut niet. Die oude mens, daar is de ziel, daar is het hart uit. Dat lichaam der zonde moet je meedragen tot je dood. Maar het hart is eruit. Hè? Houd de tafel, zegt Paulus. Al lijkt het er niet op, al speelt die oude mens alsof die nog bestaat. Hij is gestorven. Ik ben niet stervende, zegt Paulus. Maar ik ben gestorven. Doch zie wij leven in Christus. En dat is de lofzang van Hanna. En hij verheft de geringe. Hè? De Heer maakt arm. Voordat hij rijk maakt, maakt hij eerst arm. Voordat hij wederlevend maakt, gaat hij eerst doden. Hij maakt arm en hij maakt rijk. Hij vernedert en hij verhoogt. Dat is de orde Gods. Eerst een klap en dan een kus. Eerst vernedering en dan verhoging. Eerst een vloek in leven. En dan gaat God zegen. Gaat die vloek in de zegen veranderen. Ja, dat moet God verwezen. Want hij heeft Christus tot een vloek gesteld. Zijn lieve schootzoon tot een vloek gesteld. Op dat vervloekte. Op dat vloekers. Het eeuwige leven zouden beërven. Door vrije genade. Door vrije genade. Hersteld in de genade. Hè, voor het eerst of opnieuw. Hij verheft de geringe uit het stof. En de nooddruftige verhoogt hij. Uit de drek. Hè, want alleen zij altijd uit de drek verhoogd. Om te doen zitten bij vorsten, dat is Christus. Hè? Christus en de Vader. De Vader en de Zoon zullen woning maken bij de zulke die deze lofzang zingen. Waar plaats gemaakt is voor de heerlijkheid van Christus. Dat hij hen de stoel der ere doet beërven. Want de grondvesten des aardrijks zijn des Heren. En hij heeft de wereld erop gezet. Hè? Dus dan worden ze eigenaar van hemel en aarde. Gods volk is het rijkste volk ter wereld. Ze zijn overal eigenaar van. Ze zijn rentmeester van het goed wat de Heer hen gegeven had. Dat kon je ook in het leven van Hanna. Komt dat duidelijk openbaar. Ze is rentmeester. Ze had Samuel aan de Heer overgegeven. En wat krijgt ze ervoor terug? 7 kinderen. Ik moet het nog nader zeggen. Ze krijgt de Heer ervoor terug. Ze krijgt de Heilige Geest ervoor terug. Ze krijgt... En zij de lofzang gezongen hebbende, ze krijgen hemel en aarde ervoor terug. Ja, want de Heere is niet karig in het uitdelen van genadeloon. Want de grondvesten des aardrijks zijn des Heere. En hij heeft de wereld, hè, dat zijn u en ik, hij heeft de wereld daarop gezet. En hij zal de voeten zijn der gunstgenoten bewaren. Maar de goddelozen zullen zwijgen in de duisternis. Want een man vermag niet door kracht. Nog door geweld, hè, maar door mijn geest zal het geschieden. Niet de belofte van Elkana of de troost van Elkana. Ben ik u niet meer dan 10 zonen? Dat was wel goed bedoeld. Maar hij had Hanna op de Heere moeten wijzen. Hij zegt, is de Heere u niet meer waard als 10 zonen? Ben ik? Nou ja. Dat was wel goed. Dat was wel uit een oprecht gemoed voortgekomen. Hij was een rechtgeaarde man, wou die zijn vrouw troosten. Maar die troost die was niet afdoende. Nee, daar kon Hanna het niet mee doen. Ze moest die enige troost, ze moest opnieuw in die enige troost met haar hart en ziel delen. Ze moest die troost des Heren, toezegging des Heren. Ze was net als Rachel, geef mijn kinderen of ik ben dood. Maar zij uitte haar klacht tot God. Rachel uit haar klacht tot Jacob. Dat was vleeselijk. Maar Hanna uit haar klacht tot God. Want een vrouw was gezegend als ze kinderen voor Christus mocht maken. Dat was een vrouw. Daarin ondervonden die vrouwen de zegen van boven. En Hanna was gezegend, want de Heere die had haar gebed verhoord. Samuel was van de Heere gebeden. Die met de Heere twisten zullen verpletterd worden. Hij zal in de hemel over hen donderen. Dus als je het woord gaat aanpassen, zoals het SGP doet, zoals het RD doet. En als we niet bewaard worden, doen we het ook. Want God is best maar behouden voor het lest. We kunnen het woord, we zijn zulke tovenaars. Zien we de tovenaar mooi niet ver zoeken, geliefde, het leven in ons aller hart. De gaven, wat deed Simon de tovenaar? Hij wilde de gaven des geestes voor geld kopen. Nou, zo verrot zijn we nou. Zo verrot is het vlees. Hij wilde de gaven des geestes voor geld kopen. Uw geld zijn met u ten verderven. Die met de Heere twisten zullen verpletterd worden. De Heere omkopen. De Heere Gods woord aanpassen. Gods gebod relativeren. Het is niet zo erg. De zonden zijn niet zo erg behaald. Er is een Christus. Ja, ja. Maar Gods volk moet altijd weer vergeving hebben. En er is bij de Heere vergeving altijd bij hem geweest. Maar die sprocht gij Heere met beving. Recht kinderlijk gevreesd. We moeten kleine kinderen van God worden. Dat is nou het hele geheim. Als je niet wordt als een kinderke, dan zult het koninkrijk der hemelen niet beërven. We zijn allemaal van die grote mensen. Heer, ik heb dit en ik heb dat en we kunnen het nog opzommen in ons gebed. Maar als je als een klein kind mag worden, dan ga je ongekunsteld je hart voor de Heer uitstorten. Een klein kind kan ook heel makkelijk wenen. Niet omdat het niet op bevel. Maar een kind, een vader-kind verhouding, dat is een hele andere verhouding. Als Petrus tot de Heere zegt, Heere, dat zal u geen zins geschieden. Maar een grote vent, hè. Heer, ik zal met u de dood ingaan. Dat zegt een kleinkind niet. Nou. Petrus moest nog tot de dood toe vernederd worden. Na ontvangen genade. Als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterkt dan uw broeders, want gij zijt er nou nog niet toe bekwaam. Dus die ware vernedering, geliefde, die komt pas. In de bekering is een ziel tot de dood vernederd. Maar een mens is net wild vlees. Ja, net wild vlees. Het groeit allemaal weer aan. Maar die hart, dat hart, als je daar nou maar bij blijft. Dat hart van die tweede mens, van die oude mens onder de wet, die is eruit. Die is onthoofd. Dan is Christus je hoofd geworden. Is die oude mens onthoofd. Ik ben door de wet gestorven. Die met de Heere twisten zullen verpletten worden. Hij zal in de hemel over hen donderen. En de Heere zal de einde der aarde richten. Hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. En alle volken in rechtmatigheid. Hij zal zijn koning. Hanna die getuigt hier van Christus. Die komen moest. En hij was bij haar gekomen. Hij zal zijn koning. Dat is Christus sterkte geven. En de horen zijns gezalten verhogen. Hij heeft mijn horen in Christus verhoogd. Mijn horen is verhoogd in de Heere. In die Christus en schriften. Hanna die mag zo lof zijn ter ere van Christus, van God en Christus, hier uitgetuigen. Dat hoor je niet meer in onze dagen. Want het zijn allemaal grote mensen geworden in onze dagen. Allemaal grote godgeleerden. Ja, ja. En weet je wat je dan hoort? Niks. Dan hoor je dit niet. En als je dit niet hoort, dan hoor je niks. Nee. Asaf had dezelfde lofzang. Ik ben een groot beest bij God toen ik in Gods heiligdom inging. Want de goddelozen hebben altijd voorspoed. Die peninnen hebben altijd de overhand. En Asaf zat zich erover te ergeren. Maar Hanna was had toch een klap van een vernedering gehad. Hè? Ze heeft peninnen geen weerwoord gegeven. Ze ging met de zaken naar God. En toen heeft God haar de overhand gegeven. En toen heeft God die monden van die vijandin gestopt. Laat God het doen. Laat de Heere voor u strijden. Dat is niet eenvoudig hoor. Dat is niet eenvoudig. Want je moet nou niet denken dat we beter zijn als Petrus. Dat wij dat zwaard maar in de schedel laten zitten. Forget it. Eruit met dat zwaard. Oren afhouden. Nee. Niet door kracht. Een vermaag niet door kracht. Niet door kracht, nog door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. En de Heere zal. Kijk, nou gaat Hanna dat zwaard, die spies van Pinehas hanteren. De Heilige Geest was op haar gekomen. Hij woonde in haar, maar hij was op haar gekomen. En die Heilige Geest doet Hanna de lofzang zingen. De Heere zal die met de Heere twisten, die zal die verpletteren. En de Heere zal over hem donderen. Kijk, daar hanteert ze het zwaard van Pinehas.
Wordt niet meer gedaan in onze dagen, want het is allemaal Belialskerk. Tuchtloos, bandeloos, wetteloos, homokerken, sodomitische kerken. Dan krijg je Sodom in je kerken. Dan worden het sodomitische kerken, Sodom en Gomorra zijn door God verbrand. De Heere zal hen verpletteren, zegt Anna. Al die sodomitische reifelkerken. God zal over hen donderen. Hanna heeft het hier over de ware God. En niet over al die mensen die God vervalsen. God is liefde en dan laten ze zijn rechtvaardigheid varen. Nee, Hanna die verheerlijkt God in zijn deugden. Die met de Heere twisten zullen verpletterd worden. Hij zal in de hemel over hen donderen. En hij zal de einde der aarde richten. En zal zijn koning, hij zal Christus, zijn gezalfde koning, sterkte geven. En de hoorn zijns gezalfde verhogen. Kijk, de kanttekeningen zeggen dat ook. Dat is Christus. Daarna ging Elkana naar Rama in zijn huis. Maar de jongeling was de Heere dienende voor het aangezicht van de priester Eli. En daar eindigt onze geschiedenis, geliefde. We hebben het gehoord wat de Heere gedaan heeft in het leven van Hanna. Het moet in ons alle leven gebeuren. Wij moeten ook die beden bidden die van God verhoort. Als we nooit verhoord worden, dan worden we ook niet zalig. Gedenk mijner, een kort schietgebedje. Hij vroeg niet om bekering, hij vroeg niet om een vrome man te worden. Nee, dat kon allemaal niet meer. Bekeren kon ook allemaal niet meer, want hij kon geen net kleedje aantrekken die moord naar een kruis. Hij kon geen hoge hoed opzetten, hij kon geen zwarte kousen aantrekken, kon allemaal niet meer. Het hoefde ook niet meer. Eén gedachte van Christus was dan genoeg. En toen viel genade vrij. Toen Hanna het mocht verliezen voor God. Toen Hanna het mocht verliezen van haar vijandin. Toen viel genade vrij. Want hij verhoogt de nederige uit het stof. Yeah. En als je eigen nou zelf verhoogt. Hè, in de vooraanzittingen van de synagogen. Bent. En dan hoog je dat werkt God niet. Dat zal ik je wel vertellen. Zo werkt de Heere niet in het leven van de zijnen. Hij zet ze er eerst weer uit. De Heere dood. Nou dan is er geen hoop meer. Voor een dode is geen hoop meer. En hij maakt levend. God doet het. De genade doet het. De Heere verhoogt zijn hoorn in het leven van zijn kerk. Ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Daar moest Abraham het van hebben. En daar moeten al degenen die in het geloof van Abraham zijn het hebben. Van hem, hè? Van die gezalfde koning waarvan Hanna zingt. Hè? Waarvan ze zo heerlijk getuigenis geeft. Ja, dat getuige, die lofzang van Hanna, dat is volledig in overeenstemming. Dat behoort ook tot de leer van Christus, moet ik zeggen. Die lofzang van Hanna, daar vind je heel de leer van Christus in terug. Dus als je de lofzang van Hanna, nou ja, dat is een extra. Nee, dan overtreed je de leer van Christus, dan ben je zonder God en ben je zonder Christus. Want die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Zo strak stelt Gods woord het. Dus die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet, die is niet bekeerd. Daar weet God niet vanaf. Die dwaze maagden, die hebben het wel geprobeerd, maar ze overtraden de leer van Christus, want ze geloofden met een tijdgeloof. Dat was niet genoeg. Dat stopte toen ze bij de deur aangekomen waren en toen bleef die deur gesloten. Ja. Maar bij de wijze maagden ging het geloof over in aanschouwen, want ze gingen met hem, de bruiloftzaal in. En als je dat op eigen krachten waagt, geliefde, dan zou je de deur gesloten vinden. Die wijze maagden zijn ook in slaap gevallen. Oh, je zeker? Je moet nou niet denken dat die wijze maagden het op zich er beter afbrengen als die dwazen. Nou, absoluut niet. Nou. Maar de Heere verkiest en doet naderen. Hij verkoor Hanna om op haar knieën te zinken. Om zichzelf zo te vernederen voor God. Dat er maar een grafbestaan overbleef. Ja, want daar zingt ze van. De Heere dood, dat had ze ondervonden. Ik was zo onvruchtbaar, kon nooit meer bekeerd, kon nooit geen vruchten meer voor de Heere voortbrengen. Kon de Heere Ere Gods nooit meer bedoelen. Zo bedorven. In en in verrot. Dat heb Hanna ingeleefd, dat heb ze uitgeweend. Ze zegt, Heere, er is geen doen meer aan mijn mind. Laat me hier maar liggen. Maar de Heere heeft ze opgericht uit het stof. Gij heft mij het hoofd omhoog en doet nu uw gunst aanschouwen. Gaat het je om Gods gunst? Gaat het je om zijn eer? Gaat het je om zijn deugden? Daar gaat het ons van nature helemaal niet om. Maar als de Heere genade verheerlijkt in de vernedering, let erop, in de vernedering, Dan gaan die stenen zelfs spreken. Zelfs die taaie Eli, hè, die verharde Eli, laat ik het zo maar eens zeggen. Hè, zijn mond kwam in beweging door de Heilige Geest. En hij sprak de woorden Gods, hè, tot die Hanna en haar aangezicht veranderde. Haar droefheid werd tot blijdschap. Hè, maar daar gaan eerst barensweeën aan vooraf geleden. Ja, er moet eerst veel leed geleden zijn, niet als voorwaarde tot de zaligheid, maar door die weg gaat het. Er moeten hete tranen geschreid zijn. Wil het einde vrede zijn. Hou je er rekening mee. Banden en gevangenissen zullen eens beslissen wie er kinderen zijn van God. En daarop heeft de duivel zijn vurige pijlen gericht. Dat kan ik je wel vertellen, want de duivel die heeft geen moeite met een godsdienstig mens. Daar heeft hij geen moeite mee. Het is allemaal voorspoed, allemaal weelde, hè, dikwijls. Maar die de Heere verwachten in hun krachteloosheid, die zullen de kracht vernieuwen. Hè? Ja. En als je dan moeder bent in een huisgezin, werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Dat geldt ook voor de vaders natuurlijk. Hè? Dat geldt ook voor de vaders. Daar had Elkana ook wel van geleerd. Maar Hanna zoveel te dieper. Hè? Hanna, want Elkana was niet onvruchtbaar, Hanna was onvruchtbaar. Ja. Maar je kan alleen maar vruchtbaar in Christus worden als je onvruchtbaar ben, anders niet. Peninnen kon niet vruchtbaar in Christus, want ja, die was het al. Daar had God niks aan te doen. Hè? Die hebben het, die weten het. Hè? Die kunnen erop roemen, op bogen en op stijven. Dat kon Anna allemaal niet. Anderen gingen ervoor, zij moest achterblijven. Dat was een verloren zaak. Ja. Maar die dochter van Jefte, daar heb ik toch wel heilig diep respect voor. Daar gaan mijn hoed vooraf. Ik zeg, vader, als je nou echt die gelofte hebt beloofd aan de Heere, dan moet dat vervuld worden, zegt dat lieve kind. Dan moet dat vervuld. Ze zegt niet nou, ach en wee, ik, hè, arme ik. Nee. Ze zegt, vader, die dochter van Jefta, die vreesde God. Gelijk Jefta. Maar Jefta zat er meer over in dan zijn dochter. Ja, maar eens lezen die geschiedenis, ik heb er eens wat over geschreven. Daar gaan mijn hoed vooraf. Ja. En Jefta had de strijd gestreden, geliefde, zoals Hanna, zoals Pinhas. Hij had het zwaard van Pinhas hanteerd. He? En we stierven aan de Jordaan meer als in de strijd die hij gevoerd had, he? Met die goddeloze omringende vijanden. Jefta was ook uiteindelijk, he? Een zoon van een andere vrouw, een Belialskind. Nou kan de Heere van een Belialskind een kind gods maken, he? Want Jefta kon niet alleen, he? Met het punt van zijn zwaard spelen, maar zijn hoefend krijgsman en zijn broeders die vreesden hem, want Jefte kon zijn eenslag aan allemaal aan de zwaar, maar hij deed het niet. Hij voerde de krijg des Heren. Maar Jefte heeft ook wel een vernederende slag gehad in zijn leven. Zijn dochter van hem afgenomen. Hij moest altijd aan de dienst des Heren gewijd worden, net als Samuel. Hanna had het de Heren beloofd. Hanna had het met volle overgave van het hart. Jefte had het zo niet bedoeld. En toen nam de Heren zijn dochter. Nou, ik denk wel dat Jefte gezegd heeft, de Heren doet wat goed is in zijn ogen. Ook al is het een zwaar kruis, hè, want ja, Jefte bleef zonder nakomelingen. Moet je eens over nadenken, moet je lezen die geschiedenis. Het was zijn enige dochter. En dan de Heere afgezonderd. Hè. Maar Hanna krijgt een, we lezen verder niet dat Jefte nog meer kinderen, maar Hanna kreeg nog meer kinderen. Ze is uitgebroken in menigte, omdat die Samuel voor haar dat getal van de volheid was. Omdat de Heere, als de Heere iets verhoort, is het altijd vol. Hij bedient de zijne uit de volheid van zijn genade. Niet een klein, niet krap. Kijk maar naar die Canaanese vrouw. Ze begeerde een kruimel en ze kreeg het hele brood. O vrouw, groot is uw geloof. Uw geschieden nadat gij geloofd hebt. En toen ze thuis kwam, zat die dochter wel, hè, die van de duivel bezeten dochter. Ja. Dat wist die vrouw, die Canaanese vrouw ook. Ik heb het kind van de Heere afgebeden. Ik heb dit kind uit de klauwen van de duivel gebeden. In en door Christus. Hij heeft het gedaan. Niet mijn gebed. Hij heeft het gedaan. Als je nou zo over je kinderen. Hè? Ze kunnen niet zo duivels zijn. Of de Heere kan er een kind van God van maken. Ja, Manasses weende in de kerker. Hij liet zijn kinderen. Hè? Hij aanbad de duivel. Hij bracht duivelsoffers. Hij liet zijn kinderen door het vuur gaan. Hij offerde aan Baal Peor. En de Heere bekeerde Manasse in de kerker. Nou, zo'n volheid, hij bediende Manasse met de volheid van zijn genade. Hij heeft het wel bezocht. Want wat Manasse gedaan heeft, je leest van zijn koning niet zo goddeloos als Manasse, de zoon van Jehizkia. Maar als je nou Manasse van God mag worden, het geschiet altijd in de kerker van je adembestaan. Dan valt genade vrij. Dan valt genade zo vrij, geliefde. Er is geen zonde te groot voor Christus. Er is geen zondaar te groot voor Christus. Er zijn geen grenzen aan de vergevingskracht van Christus. Er zijn geen grenzen aan de vergevingskracht, macht en gewilligheid van Christus. Kom herwaarts tot mij, gij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Amen. Heren, dat we die biddag, die bidstond die Hanna gebeden heeft, dat dat in ons leven waar mag zijn, waar mag worden, voor het eerst of opnieuw, maar dat dat doorgaans waar zijn. Opdat we van de Heren onze zaken hebben gebeden, uw zaken. Opdat we het aan u overgeven, gelijk Hannes Samuel aan de Heren had overgegeven. Zij had eerst haarzelf gegeven en toen haar kind gegeven. En alles wat zij had, was alles uwe. En daarom kon ze de lofzang zingen. Geloof zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag. Dan wordt biddag dankdag. Verheer het aan uw naam en kracht tot aan de verste grenzen. Gedenk de broeders, heren, en dat ze met ons mochten meezingen in de geest. Geloof zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. De lofzang gezongen hebbende over de bekridum. Het kruis opgenomen achter hem aan. Onze Heer Jezus Christus die in onze plaats is gaan staan. Tot een vloek geworden, tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. Verheerlijkt aan uw naam en genade om Jezus willen amen. Gemeente, laten we nog zingen van diezelfde psalm, psalm 99, en daarvan de verzen 5 en 7. Ook was Samuel op Gods hoogbevel, biddend voor zijn volk als een hemeltolk. En gij met hen begaan, hebt hun wens voldaan, Heer die naar uw woord hun gebed verhoort. En wat er verder volgt in de verzen 5 en 7 van psalm 99.
laat uw liefde ons blijk. O, zo maakt ons uw beeld gelijk. O, Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.